Er wordt u het tweede deel voorgelezen van de levensbeschrijving van J.C. Philpott, waarschijnlijk beschreven door zijn vrouw. Wij zeiden reeds dat de heer Philpott plotseling Ierland verliet en naar Oxford terugkeerde, nu als lid van zijn college. Doch het was hem onmogelijk om zijn vorige plaats weer in te nemen met betrekking tot zijn oude vrienden en verbintenissen, zoals hij zij bekleedde toen hij Oxford verliet. Afgescheiden van de veranderingen die maanden van verwijdering kunnen teweegbrengen, zelfs onder boezemvrienden, bevond hij zich nu een veranderd mens en gevoelde weinig gemoedsvereniging met de vrienden met wie hij zich eertijds zo innig verbonden gevoelde. Ook van hun zijde werd de verandering van hun vriend spoedig merkbaar, en terwijl zij natuurlijk die verandering niet wisten te schatten en te waarderen, zo begonnen zij aldra zijn beschouwingen en gedrag koel en onverschillig aan te zien. Harde woorden volgden vaak op koele gezichten en menig een van zijn collega's begon hem met wantrouwen te behandelen. Uit zijn eigen aantekeningen weten wij dat hij menigmaal, nadat het gewicht der eeuwige dingen zijn hart vervulde, na de maaltijd in de algemene zaal zittende onder zijn medeleden, te midden van de wijn en het gegons en gedruis van onderlinge gesprekken, waaraan hij zelf geen deel nam, zijn hart in het geheim tot God verhief. Onder al dit gezellig verkeer verlangde hij in de rustige eenzaamheid de gewaarwordingen zijns hartes voor God uit te storten. Hij besloot derhalve zich te verplichten aan een parochiaal geestelijke en werd diengevolge in het voorjaar van 1828 aangesteld tot hulpprediker van Chislehampton met Stathampton, gewoonlijk Statham genoemd. Twee naast elkaar gelegen dorpen, niet ver van Oxford. In het eerste bleef hij wonen in de kamers van zijn college, zo vaak het nodig was om naar zijn kerspel te rijden, want hij bleef zich belasten met les te geven in Oxford, nog immer de hoop koesterende om in zijn college bevorderd te worden. Maar verschillende omstandigheden drongen hem om voorgoed Oxford te verlaten. En de verklaring van de provoost of het hoofd van zijn college, dat zijn godsdienstige gevoelens hem alle hoop op bevordering benamen, deed hem besluiten voortdurend te Stathampton, een van zijn parochies, te verblijven. Toen ik in het jaar 1828 het eerste naar Stathampton ging, had ik het voornemen telkens naar Oxford heen en terug te rijden en zo mijn verbinding met de academie vol te houden, waar ik mijn leerlingen had en steeds uitzag naar de hoogste bediening in mijn college. Doch aldra werd het mij duidelijk dat er geen samenstemming was tussen de dingen Gods en der mensen. Vervolgingen van de hoofden van het college werden mijn deel, die mij losmaakten van haar handen, en de bekoorlijke uitzichten van wereldse bevordering, waarnaar ik steeds uitzicht zag, vernietigden. Een grote kloof scheen in mijn gevoel gerezen tussen mij en mijn vorige vrienden, in het bijzonder op een zekere dag in het jaar 1829. Toen ik op mijn paard zat, dicht bij de poort van het college genaderd was, met kracht op mijn gemoed kwam, dat Oxford geen plaats meer voor mij was, zodat ik met blijdschap haar verliet en ging wonen te Stathampton. Einde van een citaat van Philpott uit het voorwoord dat hij heeft geschreven in het gedenkschrift van Warburton. Aangezien er geen pastorie te Stathampton was, moest Philpott kamers huren in het dorp. En hier bleef hij tot zijn eindelijke afscheiding van de kerk in 1835. Had zijn nieuwe bediening met ijver en ernstige volharding aanvaard en weldra verwierf hij de liefde en de achting van al zijn gemeenteleden. Zijn leerredenen ademen ook toen zulk een leven en kracht als zelden in de kerk van Engeland gevonden werd. Zijn kerk werd weldra te klein, terwijl elke zondag de menigte zich verdrong, die uit ver gelegen dorpen kwamen horen, voornamelijk arme werklieden, op wiens behoeften zijn prediking bijzonder van toepassing had. Onder dit arme volkje, waarvan ongetwijfeld veel aan valse geestdrift en een algemeen vragen naar iets nieuws moet toegeschreven worden, zegen de Heere zijn bediening in grote mate, Velen van zijn hoorders werden in die tijd onder zijn prediking wedergeboren. Zijn verblijf aan die plaats gaf hem nieuwe gelegenheid tot werken en een meer nauwkeurige bekendheid met zijn kudde. Hoewel de ligging van Stethampton ten dien tijde zo ongezond was, dat hij gedurende zijn gehele verblijf aldaar nooit een wezenlijk goede gezondheid genoot. Doch niettegenstaande zijn zwak en ziekelijk gestel arbeidde hij met buitengewone ijver, zowel in de kerk, de school als aan de huizen. De zondags vooral werkte hij voorbeeldeloos. Op elke dag des Heren was het zijn gewoonte om voor de morgendienst enige tijd te besteden aan de zondagsschool, de kinderen onderwijzende in het woord van God. En vandaar wandelde hij met hen naar de kerk, waar hij de gehele morgendienst waarnam en gewoonlijk een uur onvoorbereid predikte. Na de morgendienst was het de gewoonte van de geestelijke om het tussenmaal bij de landjonker van de parochie te gebruiken, doch Philpot had niet lang daaraan deelgenomen of gewetensbezwaren drongen hem om deze gewoonte te breken. Deze stap werd als een grote belediging door de Heer en zijn juffrouw opgenomen en berokkende hem veel smaad en verachting, doch hij droeg dit alles lijdzaam en zachtmoedig. Na de middagdienst ging hij wederom naar school en verzamelde de kinderen rondom zich om hen te onderhoren wat zij van de prediking onthouden hadden, hen verklarende wat boven hun bevatting was gegaan, en hij liet ze eindelijk, na met hen gebeden te hebben, vertrekken. Zijn werk van die dag werd besloten door een gedeelte der Heilige Schrift te verklaren in zijn eigen woonkamer, waar vaak een aanzienlijk getal van zijn gemeenteleden tegenwoordig was. Op deze avond hield hij een bidstond in een kleine woning te Chisholhampton en op donderdagavond een lezing in het schoollokaal te Stethampton. Dagelijks arbeidde hij daarenboven aan het tijdelijke geluk en de ondersteuning van zijn arme gemeenteleden. Hij stelde bezoekers aan tot traktaatverspreiding. Hij richtte een fonds op om kolen en andere levensbehoeften te verschaffen en kocht grote hoeveelheden flanel en katoen tot het maken van kledingstukken. Onvermoeid was hij bezig om zijn volk van huis tot huis op te zoeken en met hen te lezen en te bidden. En menigeen van de levenden herinnerde zich nog de vriendelijkheid en de ongekunstelde eenvoudigheid van zijn handelswijze. Het was in het voorjaar van 1829, terwijl hij nog in Stethampton woonde, dat hij voor het eerst in kennis kwam met wijlen den heer William Tiptaft, die kort van tevoren benoemd was tot plaatsvervangend leraar van Sutton Courtney, een naburige parochie. En vanaf deze tijd dat dagtekent de levenslange vriendschap die deze twee godzalige mannen tezamen bond. Men zal opgemerkt hebben dat Philpot zijn vriend van jonge jaren meer dan 5 jaren overleefde, hoewel hij weinige maanden ouder was. En het is verzekeren gezegende zaak voor Gods kerk dat het bericht van de arbeid, het lijden en het oprechte en zelfverloochenende leven van de een het nakomelingschap bewaard werd door de pen en de arbeid van de ander, en inderdaad werd verricht als schier zijn laatste werk. En het is uit dit gedenkschrift van Philpot's eigen hand dat wij hier afschrijven een bericht van de aanvang van deze innige vriendschap, en in de loop van onze aantekening zullen wij vaak gelegenheid hebben om een uittreksel uit dat werk te geven. Begin van het citaat dan. Omtrent deze tijd nu behoorde ik tot een zogenaamde kerkelijke vereniging, waar enkele evangelische geestelijken uit de omtrek eenmaal in de maand bijeenkwamen bij afwisseling in ieders huis, met het doel om samen de Bijbel te lezen, te bidden en godsdienstige samensprekingen te houden. Het was in mei 1829 dat ik bij een van deze vergaderingen tegenwoordig was, ik meen, zo ik me goed herinner, te Wellingford, en daar voor het eerst William Tiptaft ontmoette, die op voorstel van Mr. Knight, de vicaris van Harwell, nabij Sutton Courtney, die een van die hoofdleiders was, hem onlangs aan de bijeenkomst had voorgesteld. Hij, een vreemdeling zijnde, zei slechts weinig in die bijeenkomst en voor zover ik mij herinner kwamen wij in alles niet overeen. Niettemin ontmoetten wij elkaar in het begin van diezelfde zomer in een andere kerkvergadering te Hoogborn, nabij Sutton Courtney. En toen wij daar, na de voornaamste werkzaamheden van de dag, een kleine wandeling in de pauze deden, kwam hij tot mij en hij knoopte een gesprek met mij aan over de dingen Gods. In die tijd was ik verder gevorderd dan hij, althans in de leer en in de kennis van de letterlijke waarheid, zijnde een streng gelovige in de uitverkiezing en de leer der vrijmachtige genade, die ik predikte naar mate der gave Gods. Aldera leidde onze samenspreking tot het onderwerp der uitverkiezing. Toen ik opeens bemerkte dat hij nog niet ingeleid was in die grondwaarheden des evangelies, en schoon geen volslagen bestrijder van haar, beschouwde hij haar evenwel, gelijk zoveel anderen in deze staat, enige mate met vrees en wantrouwen. Niettemin trof mij ook toen al zijn grote oprechtheid des geestes, en de door en door practicale beschouwingen die hij scheen te hebben van alle godsdienstige zaken, in die hij, gelijk geheel zijn volgende leven daarvan de treffendste blijken droeg, overwoog als het grootste, allergewichtigste dat nodig was voor de tijd en voor de eeuwigheid. Einde citaat. Al spoedig na deze eerste samenkomst verliet Philpot Stethampton en keerde derwaarts niet weer terug voor het laatst van augustus in 1829. Gedurende deze tijd had er een grote omkeer in de beschouwingen en de gevoelens van William Tiptaf plaats. Trapsgewijze, zoals hij zelf ons mededeelde, vielen de schillen van zijn blinde ogen en werd hij gebracht tot de kennis van de gezegende leer, der eindelijke volharding der heiligen, en de leer der predestinatie en uitverkiezing. Wanneer nu Tiptaf en Philpot weer samenkwamen, werd de gewone vriendschapsband, tot welke gelijksoortige ondervindingen en karakter aanleiding gaven, versterkt door de meer blijvende en nauwere band der christelijke vereniging en omgang. Aldra bevonden zij zich schier de enige onder de arbeiders in des Heeren wijngaard, die in waarheid en oprechtheid de goede strijd streden. En zij versterkten elkaar door onderling gebed en vermaning, om zonder murmurering de vervolging te verdragen die hun eigen ijverige pogen en daarmee overeenstemmend gedrag hun berokkende. Omtrent deze tijd ging Philpot voor de eerste maal naar Sutton Courtney, de gemeente van zijn vriend, te prediken, welke een gebeurtenis hij zelf aldus beschrijft in zijn gedenkschrift van William Tiptaft. Omstreeks die tijd, toen ik weer teruggekeerd was te Stethampton, en hij, dat is William Tiptaf, wist dat mijn beschouwingen in de juiste overeenstemming waren met wat hij pas had omhelst, schreef hij mij een brief waarin ik uitgenodigd werd om in een avondbeurt in de week voor hem te prediken, terwijl hij onlangs een weekbeurt was begonnen, en ik wegens zijn eigen verbintenis onmogelijk op een zondag kon overkomen. Ik was getroffen door de verandering zijner taal van die gewone, koude, onveranderde evangelische vormen, als bijvoorbeeld de uitdrukking zijner begeerte dat wanneer ik kwam, de Heilige Geest mij mocht bekwamen de waarheid zodanig te prediken, dat God het mocht zegenen aan zijn volk. En ik nam dan zijn uitnodiging aan. Het was omstreeks het einde van de zomer in 1829. Toen wij het kerkhof overgingen, werd ik verbaasd vanwege de menigte mensen die langs de verschillende wegen kwamen toevloeien of in groepen bij elkaar stonden, wachtende op de aanvang van de dienst. Aldra was de kerk zo gevuld dat er nauwelijks ruimte was om in de gangen te staan. De middengang, die te Sutton Courtney buitengewoon breed en recht voor de predikstoel is, was letterlijk opgepropt met toehoorders. Een vreemd contrast voorzeker met de meeste kerken in die omtrek, die zelfs op de dag des Heren ten eenenmale leeg staan. En waaruit bestond die vergadering? Schier geheel uit arme mannen en vrouwen. Werklieden waren er in hun blauwe kielen en dagelijkse kleding, alsof zij zo pas uit het veld kwamen. Arme vrouwen in hun katoenen sjalen, en hier en daar een enkele in een beter gewaad in de banken. Zeer eenvoudig en een ongekunsteld gehoor had zich verzameld om een leerrede in de weekavonddienst te horen. Een gebeurtenis die waarschijnlijk in die kerk nog in de omtrek plaatsvond sinds de dagen der Puritijnen. Hij las de gebeden en bijzonder de les, een hoofdstuk uit een der zendbrieven, met een verheven stem, nadruk en klem, en op zulk een ernstige toon als altijd bij hem werd aangetroffen. En het scheen de ganse vergadering aan te doen als hij de sluimerende echo's der oude kerkenwanden deed weergalmen, zoals deze waarschijnlijk nooit tevoren de stem terugkaatsten. Ik zal niets van mezelf zeggen en mijn leerrede, die, als ik mij goed herinner, over Jesaja 45, vers 24 ging. Men zal van mij zeggen, gewisselijk in den Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Het gaf mij aanleiding om aan te tonen dat onze gerechtigheid en sterkte opgelegd waren in Christus, en geen derzelfde in onszelf. Ofschoon thans zoveel jaren geleden herinner ik mij nog levendig een bijzonderheden, niet alleen van mijn tekst, maar ook van de wijze waarop ik die behandelde en hoezeer die grote vergadering met aandacht luisterde. Jong als ik in de wegen en de leidingen Gods was, zal mijn leerrede ongetwijfeld niet zeer diep nog bevindelijk geweest zijn, maar ik denk dat het een getrouwe ontwikkeling was van de waarheid voor zover ik ze zelf kende, en hoogstwaarschijnlijk voor zulk een gemengde vergadering meer gepast dan ik zou geleverd hebben in de tegenwoordige tijd, met een meer uitgebreid oordeel. Ik sliep in zijn huis en bleef een paar dagen bij hem, en herinner mij die tijd met drukke samenspreking aangaande goddelijke dingen te hebben doorgebracht. Einde citaat. De vrijmoedigheid waarmee William Tiptaf zijn nieuwe beschouwingen en inzichten predikte, berokkende hem geen geringe mate van vervolging. Zijn vroegere evangelische vrienden schrikten terug van wat zij aanmerkten als nieuwe en dweepziepe gevoelens, en al de geestelijken in naburige gemeenten keerden hem de rug toe. Doch de heer Philpott kleefde hem steeds aan. En uit kracht van vereniging met zijn inzichten en gevoelens scheen hij nog meer tot hem aangetrokken, en ofschoon die beide vrienden 6 à 7 mijlen van elkaar verwijderd wonen, kwam er toch vaak gelegenheid tot de persoonlijke omgang. In de herfst van 1830 evenwel deed er zich een geval voor dat hen ook daarin dichter nog samenbracht. En het verhaal daarvan beschrijft Philpott zelf aldus. In de herfst van 1830 gebeurde er iets dat mij met William Tiptaf in nauwere aanraking bracht. Het behaagde de Heere mij in september een verdrukking toe te zenden. Ik had mij in mijn gemeente overwerkt en had veel kou gevat, wat nog verergerd werd voordat ik op zekere avond mijn lezing in de schoollokaal zou vervullen, toen ik het moest opgeven en het prediken mij onmogelijk werd. Mijn vriend, van mijn ongesteldheid horende, bezocht mij herhaaldelijk en hij hielp mij zoveel mogelijk bij mijn weekdiensten. Maar aangezien mijn gezondheid niet beter werd, nodigde hij mij uit om enkele weken bij hem te komen doorbrengen, ook met het oog op de meer drogere en warmere lucht die te Sutton Courtenay gevonden werd boven Stethampton, waar ik woonde. Deze uitnodiging nam ik bereidvaardig aan. En de 4e november ging ik naar zijn huis met het voornemen om binnen enige weken weer naar huis te keren. Hij was evenwel zo vriendelijk en gastvrij, en wij kwamen zo goed met elkaar overeen, dat ik gemakkelijk te bewegen was om de gehele winter over te blijven, terwijl ik voortdurend zeer gevoelig bleef en gedurende de maanden december en januari mij niet aan de buitenlucht durfde te wagen. Gedurende deze wintermaanden was niets te veel voor zijn toegenegen vriendelijkheid en opmerkzaamheid, terwijl hij mij bewaakte en verzorgde als een broeder. Te onpasselijk zijnde om bij het ontbijt tegenwoordig te zijn, bracht hij dat altijd bij mij op bed. Later stond hij mij bij om mij aan te kleden. De morgen alleen brachten wij door op onze eigen kamers, waartoe hij mij zijn frisse, gezellige kamer had afgestaan. Maar des avonds waren we gewoonlijk bij elkaar en onderzochten dan de Heilige Schrift of spraken tezamen. Mij dunkt dat ik zonder overdrijving zeggen mag hier altijd over de dingen die betrekking op de eeuwigheid hebben, want ik mag eraan toevoegen dat ik toen een gewichtig tijdperk doorleefde, van veel onderzoeking en gebed tot den Heere met betrekking tot mijn eigen staat. Er staat een voetnoot staat er bij dat tijdperk, en dan zegt Philpott: in dat tijdperk vrees ik meer te hebben gerust op de leer en de waarheden der genade dan op de Heere zelf. Ook was ik toen nog niet ingeleid in de kennis van de boosheden en de kwalen van mijn eigen hart. Maar in die krankheid leerde ik zien en gevoelen dat iets meer dan leer en kennis van de waarheid nodig was om in de stervensuren mijn ziel te behouden. Niet dat ik niets geproefd en gesmaakt had van de goede tierenheden des Heeren, dat hij mij dierbaar was geworden, en dat ik bijzonder in het eerst van mijn ziekte gezegend en beweldadigd werd, want ik herinner mij wel dat toen ik op mijn verjaardag ziek te bed lag, ik mij zo gelukkig en mijn ziel gevoelde en zei: dit is de gelukkigste gedenkdag van mijn geboorte die ik ooit beleefde. Doch daarna werd ik zeer beproefd in mijn gemoed en verlaagd in de lichaam en ziel beide. Ik lag meer dan ooit tevoren neer in de gebeelde binnenkameren. Einde voetnoot. De eeuwigheid was nabij en ik zag en gevoelde dat niets minder dan een goddelijke openbaring tot ontdekking van Christus aan het hart mijn ziel kon opbeuren in de uren des doods. In het begin van februari 1831 was het mij mogelijk om weer naar buiten te gaan en te wandelen onder de zonnige wallen waar mijn vriend mij vergezelde, zijn schreden naar de mijne voegende. En met het al meer vorderende jaargetij werd ik al meer en meer aangesterkt, zodat ik naar de kerk kon gaan en mijn vriend te horen prediken. Einde citaat. Uit dit korte bericht bemerkt de lezer dat de drukkende hand Gods wederom zwaar was over onze Philpott, en dat hij gedurende enige maanden het huis moest houden. In de vroege lente bevond hij zich genoegzaam hersteld om dat gastvrije dak van zijn vriend te verlaten, maar zijn langdurige krankheid had zijn krachten zodanig verteerd dat hij zich geheel onbekwaam gevoelde om de zorg van zijn kerspel op zich te nemen. Derhalve ging hij enige tijd zijn verblijf kiezen in het zuidoosten van Engeland, de meeste tijd bij zijn moeder doorbrengende. Zijn vader was heel haastig overleden in 1823, toen de heer Philpott nog student was te Oxford, en zijn moeder was met haar dochters naar Walmer verhuisd, dat niet ver gelegen was van hun vroegere woonplaats. De toegenegenheid en liefde die hij jegens zijn moeder koesterde was, zo het mogelijk ware, naar haar droevige verlies merkbaar vermeerderd, en daarom haast hij zich na zijn langdurige krankheid de liefde en steun te zijn en te vinden in een huis waar hij de rust mocht vinden die hij nodig had tot herstelling van zijn gezondheid. Zijn parochies had hij gelaten onder de zorg van een jonge geestelijke, Mr. Charles Brenton geheten, een zoon van de heer Jaheel Brenton, die dezelfde gevoelens aankleefde als hij zelf en wiens hulp op dien tijd zeer gelegen kwam. In de zomer van dat jaar had William Tiptoft, in gezelschap van Mr. Bull Tale, toen curator te Oxford, een reis ondernomen in het westen van Engeland, om het evangelie te prediken in steden en dorpen, in kerken, kapellen, huizen of schuren, ja zelfs in de open lucht. Over Mr. Bull Tale, en wel als curator, had de bisschoppelijke macht der kerk grotere macht dan over William Tiptoft. En tegen het einde van de zomer trok de bisschop van Oxford de aanstelling van zijn curatorschap in, omdat hij door overtreding zich der kerkelijke tucht had waardig gemaakt. Opeens kondigde Mr. Bull Tale zijn afscheiding van de kerk van Engeland aan, en William Tiptoft scheen er zeer toegeneigd om zijn voorbeeld te volgen. In dit hachelijk tijdsgewricht schreef de heer Philpott de eerste brief die van hem bewaard is gebleven. En daarin waarschuwt hij William Tiptoft tegen de grote overhaasting van het verlaten van de kerk en deelt hem veel vriendelijke raadgevingen mee. Aan de heer William Tiptoft, Walmer, 7 september 1831. Mijn lieve Tiptoft, staat een voetnoot achter, Tiptoff werd later evangeliebediener in de bijzondere baptistische kerk te Abingdon Berks en hij stierf op 17 augustus 1864 in de ouderdom van 61 jaar. Mijn lieve Tiptoft, gij vraagt van mij dat ik u zo uitgebreid zal schrijven als gij aan mij deed. Maar bedenkt dat mijn papier veel kleiner is dan het uwe en ik daarmee niet ongevoelig ben voor uw verzoek. Ik vertrouw dat gij veel en lang zult overwegen en veel het onderricht des geestes zult gezocht hebben, aleer gij een stap waagt die betekenis kan hebben voor uw gehele leven. Gij zijt op een zeer belangrijke standplaats gevestigd en hebt volgens uw eigen getuigenis menigvuldige gelegenheid om nuttig te zijn. Gij zegt dat uw vergaderingen niet zijn verminderd, dat velen zelfs vanuit de verte komen om u te horen en dat gij veel geestelijke toehoorders hebt. Gij wenst niet te blijven om de broden en de vissen en zoudt gewillig uw huis en uw fortuin eraan geven om te leven in een onbeduidende plaats als gij maar in de bediening moogt zijn. Allen die de kerk hebben verlaten stemmen hierin overeen, dat een mens nodig heeft om een heldere onderrichting des geestes, en dat hij, wanneer hij ze verlaat zonder genoegzame gronden en een duidelijk gezicht van zijn weg, hij er immer berouw van zal hebben. Uw ogen zijn bijzonder geopend voor haar gebreken, en de meeste van uw tegenwoordige vrienden hebben of haar verlaten, of zijn onvoldaan met hetgeen zij in haar aanschouwen. Dit alles werkt op uw gemoed en het verwart u. Veel van hetgeen invloed heeft op uw gemoed is van louter vleeselijke aard. Uw beschuldigingen kunnen niet alleen ontstaan uit de onderwijzingen en de leidingen des geestes, maar ook enkel de werkingen zijn van het vlees en de aanvechtingen des Satans, die zich zeer zou verblijden u uit uw tegenwoordige kring te rukken en onschadelijk te maken. Ik zeg niet dat gij niet onder de leidingen des geestes kunt zijn, maar ik wil dat ze zeer duidelijk en openbaar moeten zijn, veel meer dan zij mij nu voorkomen, aleer gij tot zulk een gewichtige stap behoort over te gaan. Mijn lieve vriend, wees niet te haastig. Zoek slechts geleid en onderwezen te zijn van God. Houd u af van mensen, ook van geestelijke mensen. Zij kunnen u in zulke moeilijke omstandigheden geen onderwijs geven. Ik zou u zelfs geen ogenblik willen tegenhouden als gij in waarheid door de geest geleid werd tot het verlaten van de kerk. Maar ik vrees dat gij handelt naar de inblazingen van anderen, of naar enkel vleeselijke gewaarwordingen. Gij weet, het vlees is wonderbaar veranderlijk, en het kan even zo goed werken aan de een als aan de andere zijde. Het kan werken zowel om er u in te houden als om er u uit te keren. Alles wat ik hiermee wil zeggen is, zoek ernstig de onderwijzing des geestes, en trek niet op, tenzij gij uw weg duidelijk en klaar kunt zien. Het zij door inwendig licht en openbaring, of het zij door uitwendige voorzienige schikkingen. Ik denk niet dat de bisschop u zo lang meer zal dragen, en dan zult gij uw weg duidelijk kunnen zien. Gij moogt mij beschuldigen van vleeselijk te zijn, maar het kan toch niet verkeerd zijn om u te raden met alle ernst des Heren onderricht te zoeken, en zonder dat u niet af te scheiden. Het zal een zware slag voor Sutton en zijn naburige plaatsen zijn als gij haar verlaat. Het is mij een smartelijke gedachte, dat velen die u nu kunnen horen dan daarvan zullen verstoken zijn. Zo denk ik ook over Stethampton. Mogen de Heere u leiden en onderrichten, handel toch niet in overhaasting, nog alleen naar vleeselijke gewaarwordingen, maar wacht totdat uw weg duidelijk aangewezen is. Ik hoop dat gij uw reis over Stethampton zult nemen voor gij een tijd lang weggaat. Kunt gij nog niet gaan op de dag als gij deze ontvangt? Het is dan juist de gewone leesavond. Ik zou graag zien dat Brenton wat meer predikgaven had en meer tot bemoediging en stichting van het volk spreken kon. Zijn leerreden zijn te droog en te afgetrokken. Ze dragen al te zeer de eigenschappen van zijn eigen gemoed en missen eenvoudigheid van voorstelling en toepassing. Zij zijn goed en waar zo ver ze gaan, maar ze missen die nadruk en dat spreken tot het hart, die gepastheid voor de zorgen en de behoeften der toehoorders, welke de prediking tot nut doen zijn. Ze eisen al te veel opmerkzaamheid om ze te volgen, en een gemoed dat enigermate met de waarheid in aanraking kwam, en bekwaam is om haar te bevatten. wordt het gemeenlijk nutteloos wanneer zij donker wordt voorgesteld. Ik ben niettemin dankbaar voor de tijdelijke hulp die de Heere mij in hem gezonden heeft en stel een vertrouwen in hem dat ik wellicht aan een ander niet kon geven. En daarenboven vertrouw ik dat de Heere hem zal onderwijzen en de waarheid met zulke kracht aan zijn hart zal toepassen dat hij ze met klem en nadruk anderen verkondigen kan. Ook het prediken uit het hoofd zou hem voordelig kunnen zijn in het afbrengen van die opgesmukte stijl, waartoe hij vervallen schijnt en zijn voorstelling vereenvoudigen. Ik vrees dat ik mij niet zal kunnen schikken naar de wens van Stethamptons volk door een gedeelte van de dienst voor mijn rekening te nemen. Allereerst niet omdat ik rust nodig heb, bijzonder gedurende de winter, wanneer alle koude invloed heeft op mijn borst. Maar ook ten tweede zou ik, indien ik sterk genoeg ware, het niet billijk vinden met Brenton tussen beiden te komen. Ik heb hem daar gelaten in mijn plaats, die hij vriendelijk aannam, waar te nemen. En wanneer ik terugkeerde, zou natuurlijk al de arbeid wederom voor mijn rekening zijn en hij slechts mijn medehelper. Ik oordeel het beste te zijn hem de gehele zorg toe te vertrouwen en ik ben dankbaar dat ik dit kan doen met enige zelfvoldoening. Zijn bezoeken, zijn verkeer en zijn lezingen kunnen misschien meer voordelig zijn dan zijn prediking, en Gods kinderen tot het gebed dringen ook voor hem. Zo zal het voor beiden ten zegen worden. Ik was zeer in mijn schik met een klein briefje van mejuffrouw T., in het welk zij haar dank betuigt dat Brenton er is. Het schijnt dat dit al algemene gevoelen was. Ik zou er graag alles van willen weten. Wanneer gij over Stethampton reist, zoek sommigen van hen te ontmoeten en laat mij weten hoe hun zielen varen. Ik ben blij dat Mr. Puntje Puntje u is komen horen. Daar schijnt een beweging te zijn. Ik geloof dat uw smaders weinigen geworden zijn. Zijn gesprekken waren als met vloeken doorweven. En het verheugt mij dat gij en die man zo gemeenzaam met elkaar omgaan. Uw prediking te SM zou voorzeker ergernis geven. De fariseeën kunnen beter de wet dan het evangelie verdragen, en zelfs de zachtmoedigste man geeft aanstoot en zal dat al meer en meer doen. Ik vrees dat mejuffrouw, puntje puntje, gelijk is aan dat vogeltje waarvan in de pelgrimsreis gesproken wordt, dat nu eens een graankorrels en dan weer wormen en spinnen eet. Ik heb ten ene male een afkeer van de moderne godsdienst. Het is een samenraping en een vermenging van alles. Ik vind inderdaad zoveel daarvan in mijn eigen hart, want ze past zo uitnemend aan het vlees, maar ik ben daar onverenigd mee. En het smart mij dat het zo is. Tot mijn spijt ontbreekt hier alle opwekking. Het is een beproeving geheel verstoken te zijn van geestelijke vereniging en er komt meer werelds gezelschap aan huis dan mij voordelig is, aangezien ik mij niet altijd kan onttrekken om bij voorkomende gelegenheden deel te nemen aan hun gesprekken. Ik denk den 16e of de 17e deze plaats te verlaten en naar Londen te gaan en vandaar naar Petersfield. Ik kan nog niet beslissen waar ik de winter zal doorbrengen. Ik zou wensen naar Plymouth te gaan en zou dat ook voordelig achten. De rug van het eiland Wight zou beter zijn voor mijn gezondheid, maar ik zou daar geen vereniging vinden, nog een gelegenheid om iets goeds te horen. Te Plymouth zou ik vele vrienden vinden en gelegenheid hebben om het woord Gods te horen. Mijn zuster houdt zich thans te Stoke op. Mij is gezegd dat het klimaat daar zeer vochtig en nat is, hetwelk natuurlijk zeer slecht voor mij is. Ik vertrouw evenwel dat ik recht geleid zal worden. Ik hoorde Henry Fowler prediken in de kleine toevlucht te Deal. De oude John Kent, de auteur der evangelische lofzangen, was daar ook, en ik had het genoegen hem de hand te drukken. Omstreeks 3 weken geleden had hij Bull Teel horen prediken en met hem thee gedronken. Ik zou het niet wenselijk achten tot het volk in Deal te spreken, ik zie mijn weg niet duidelijk. Ik wens Stethampton niet over te geven en daarmee mijn vrijbrief te vergeten, hetwelk ik in dat geval zou doen. Ik vertrouw niet onwillig te zijn om, zo het de Heere behaagt, wereldse eer en voordelen te verzaken, maar ik moet mijn weg duidelijk kunnen zien. Ik zou gaarne willen weten welk plan Bull Teel heeft met de regeling van zijn kapel. Ik oordeel het niet goed vooralsnog iets te beloven, maar als zijn bedoelde kapel gegrond is op hetgeen recht en behoorlijk schijnt, dan zou ik met blijdschap 60 gulden bijdragen. In mijn tegenwoordige omstandigheden kan ik niet meer doen. Het zal mij aangenaam zijn binnenkort iets wederom van u te vernemen, en ik doe mij dan meteen iets weten van mijn volk te Stethampton. Ik ben verzekerd dat Brenton zeer gaarne voor u tot het volk zou spreken, maar op dinsdagavond, zijn de oogsttijd, was hij waarschijnlijk bevreesd geen gehoor te krijgen. Mogen de Heere u onderwijzen uit zijn heilig woord en uw bediening ten zegen stellen van al zijn geliefde kinderen. Geloof mij te zijn, met ware toegenegenheid, de uwe in de Heere, J.C.P. Uit deze brief kan worden opgemaakt dat de heer Philpot nog altijd te Walmer woonde en er niet aan dacht om naar zijn kudde terug te keren. Maar daarom vergat hij haar niet, schoon afwezig met het lichaam was hij bij haar tegenwoordig in de geest en stelde immer een levendig belang in haar welvaren. Dit zal de lezer duidelijk worden uit de beide brieven aan een zijner gemeenteleden omtrent deze tijd geschreven. In de derde aflevering worden deze voorgelezen. Dit deel is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.